Voordat ik begin moet ik nog even iets bekennen. Ik heb namelijk een tijdje geleden een Bijbelquiz gedaan met mijn vrouw Petra en twee van mijn kleinzonen in de puberleeftijd. Waar denkt u dat ik geëindigd ben? Ik ben vierde geworden. Ik denk, ik vertel u dat even. Ik moet hier het woord van God brengen. Kan ik wel blijven? Ja? Oké, dan gaan we beginnen. De titel van de prediking van deze ochtend heb ik genoemd in kannen en kruiken, zowel letterlijk als figuurlijk. En daarvoor willen we samen gaan naar 2 Koningen hoofdstuk 4, vers 1 tot 7. Ik vind het altijd makkelijk om dat gedeelte uit te printen. Om het beter te kunnen volgen, want ik geloof nog steeds dat prediking spreken uit de schrift is. Maar we lezen het. 2 Koningen 4 vers 1 tot 7. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerlingprofeten, riep tot Elisa om hulp en zei: uw dienaar, mijn man, is gestorven en u weet zelf dat uw dienaar de Heer vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om hem beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar: wat kan ik voor u doen? Vertel me wat u in huis hebt. En zij zei: uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij: ga heen en vraag voor uw buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken, laten het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens de olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. En zo ging zij bij hem vandaan, sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde toen de kruiken vol waren, dat ze tegen haar zoon zei: geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het de man Gods. En hij zei: ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Intrigerende geschiedenis vind ik dit eigenlijk. En we gaan kijken hoe God helpt in een, zeg maar, crisissituatie. En wanneer zien we de Heer vooral aan het werk? Op het moment dat je zelf geen kant uitkomt. En dat zien we hier eigenlijk gebeuren. En ik moet u bekennen dat ik dat ook kan bevestigen uit mijn leven, maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Een hele bijzondere geschiedenis. Wanneer speelde die zich dan af? 800 jaar voor Christus, dus bijna 3000 jaar geleden. En het feit dat we hier vanmorgen nog lessen uit kunnen trekken, bevestigt voor mij nog steeds de grote waarde van het woord van God, de Bijbel. En het gaat hier eigenlijk over de tijd van de profeet Elisa, de opvolger, zoals u weet, van de profeet Elia. En Elisa, die heeft meer wonderen gedaan dan de grote profeet Elia. Maar dat even terzijde. We kijken in vers 1 en dan zien we plotseling een vrouw naar Elisa toekomen en die roept om hulp. Nou, deze vrouw is niet erg vrolijk. Het lijken grote problemen die haar opjagen. Was dat een paniekaanval? Ik kan het u niet vertellen. Maar wat ik u wel kan vertellen is dat er wanhoop bij deze vrouw is. En daarom zegt ze: Elisa, help alsjeblieft. Ik zal het vers 1 nog even lezen. Uw dienaar, mijn man, is gestorven en u weet zelf dat uw dienaar de Heer vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Ze had namelijk financiële schulden moeten maken samen met haar man, toen haar man nog leefde. En toen de man overleden is, had de schuldeiser geen enkel medelijden meer. En Hij had ook geen geduld meer. En wie ooit in financiële problemen is geweest of heeft gehad, die weet juist dat dergelijke problemen je volledig in beslag kunnen nemen. Maar er was hier eigenlijk nog een groter onrecht. Ook wilde de geldschieter, noem ik hem maar eventjes, haar twee zonen als slaven meenemen totdat de schuld betaald was. En zij zou haar zonen als arme weduwe waarschijnlijk nooit meer zien. Ze zou er helemaal alleen voor komen te staan. En dat was heel moeilijk. En zo zou zij eigenlijk alles, maar dan ook alles, verliezen. En dit was een heel groot onrecht wat we hier eigenlijk zien van een keiharde, onbarmhartige man. Een arme weduwe die kon namelijk een dergelijk onrecht niet tegenhouden. Dat was heel moeilijk in die tijd. Weduwen stonden namelijk in een hele zwakke positie. En God had verboden om een arme weduwe of een arme wees te onderdrukken, want Gods volk moest juist opkomen voor de armen, zowel voor de weduwe als voor de wees, en hen helpen. En deze vrouw, waarvan haar man gestorven was, die dus leerling profeet was geweest bij Elisa, had drie grote problemen. Drie grote problemen die iedereen in het leven kan tegenkomen, namelijk verlies, tekort en onrecht. En dat is wat we hier zien gebeuren. In allerlei vormen en variaties kan dat op je afkomen. Kun je daar als mens mee te maken krijgen. Er kunnen perioden zijn dat het allemaal heel goed gaat. Dan denk ik aan welvaart, aan voorspoed, aan vrijheid, aan vrede. Maar vooral ook veiligheid. Eigenlijk heeft, als het erop aankomt, niemand een vrijstelling gekregen voor verlies, tekort en onrecht. Mooi vind ik in Nederland, moet ik het bekennen, de twee jaarlijkse gedenkdagen. En die gaan over ons aardse bestaan. In het voorjaar en in het najaar. Ja, u weet het beter dan ik, denk ik. Als er dan speciaal gebeden en gedankt wordt voor het gewas, voor de oogst, voor de arbeid, voor het voedsel, voor het drinken, voor het werk, voor de gezondheid, voor de welvaart, maar vooral dit laatste wat ik ga noemen, de gerechtigheid. Is dit gebed vandaag niet veel noodzakelijker geworden? Want er staat veel op het spel. Als mensen zijn wij heel kwetsbaar, want het gaat niet altijd goed. Het gaat niet altijd vanzelfsprekend goed, hoe wij ons ook inzetten. De betekenis van de naam van Elisa, die past perfect in dit gedeelte, namelijk mijn God is een hulp. Want volgens de Bijbel is het niet verstandig om je hulp 100% van mensen te gaan verwachten, hoe sterk en machtig die mensen ook zijn. Natuurlijk mag je wel mensen inschakelen, maar die hulp is vaak beperkt en valt ook regelmatig tegen. Maar deze vrouw, die zoekt eigenlijk de Heer. Daar gaat het om. Wanneer zij de profeet Elisa aanklampt voor hulp. En vaak wordt er gezegd, nood leert bidden. Maar vanzelfsprekend is dat ook niet. Want grote problemen, die kunnen namelijk de neiging hebben om je helemaal in beslag te nemen. Je wilt het oplossen. Je raakt in verwarring. En het is ook niet altijd vanzelfsprekend om in je nood naar God te gaan. Want problemen, die kunnen soms verwijten worden aan de Heer van, ja, hoe kan de Heer dit nou toch toelaten? Hoe is het dan met zijn vaderlijke liefde als er steeds geen oplossing komt? En waarom treft mij hier tegenslag op tegenslag? Hoort de Heer mij wel? Ziet de Heer mij wel? En voordat je het weet, wordt je vertrouwen minder en kan het bidden gaan opdrogen. Maar gebed is en blijft altijd de weg die God ons wijst. In welke situatie ook dat je ook komt, in de binnenkamer van ons hart. En dan is er ook weer een gevaar van verbittering. En dat mogen we ook nooit toelaten, want dan ga je al je blijdschap kwijtraken. We kijken naar vers 2 en 3. We zien, de Heer wil zich ontfermen. Er is ook een lied dat zegt, de Heer laat ons niet vallen. En de reactie van Elisa is dat hij aan haar vraagt, vind ik een hele mooie vraag, wat kan ik voor jou doen? Een dergelijke vraag, die stel je alleen maar als je iemand echt wilt helpen en als je wilt meedenken op een of andere manier en open wilt luisteren en actief meedenken dus voor de tweede keer. Elisa die voelde zich namelijk helemaal niet te groot om te luisteren naar deze weduwe en haar te helpen. Want, we moeten niet vergeten, deze man die kwam regelmatig over de vloer bij de koning om de koning raad te geven over allerlei zaken, misschien politiek en ook militaire beslissingen, maar hij staat hier stil bij een persoonlijke noodgreep van een arme weduwe. Hij ziet haar staan, hij hoort haar aan en hij opent zijn hart voor de nood van deze arme vrouw. In alle moeilijkheden die er op dat moment waren en ook de afgoderij in het land, liep Elisa rond. Als een levende getuige van de Heer om te laten zien dat het dienen van de ware God zegen brengt. Mijn God is een hulp. De Heer wil zich ontfermen over ieder die zijn naam aanroept, van koning tot weduwvrouw. Een geweldige, liefdevolle houding van Elisa zien wij hier. Geweldig. Hij kijkt omhoog naar Yahweh, de Heere God. En de Heere God die gaat zich hier opstellen als helper in nood. Maar ook als er geen noden zijn voor het dagelijkse bestaan. De Heer Jezus heeft vandaag oog, oor en hart voor ieder mens die naar hem toekomt. Hoe gaat dit nu allemaal opgelost worden? Vrij complex wat hier gaande is. De Heer gaat helpen, de Heer gaat redding geven. Hoe gaat hij dat doen? Dat kan op verschillende manieren gebeuren, maar hier gaat het in de weg van het geloof. En wat vraagt Elisa aan de weduwe? Vind ik ook een hele speciale vraag. Namelijk, wat hebt u nog in huis? Antwoord, een klein kruikje. Ik weet niet hoe groot dat kruikje was. Was het een ter grootte van een handig parfumflesje? Ik heb geen enkel idee. Misschien is het zo groot geweest. In ieder geval was dit het meest waardevolle wat deze vrouw in huis had. En ik moest denken, wat mooi dat ook de Heer Jezus zich aansloot bij wat voorhanden was. Ik moest even denken. De 5 broden en de 2 vissen, waar 5000 mannen van gegeten hebben. Kinderen en vrouwen niet eens meegeteld. En bij zijn eerste wonder, kruiken, die werden gevuld met water. Nou, daar kwam de beste wijn die ooit gedronken is uit naar voren. Het eerste wonder van de Heer Jezus in Cana. Wat zien we hier? Hij schakelt de aanwezige mogelijkheden in. Ik moest even denken aan Spurgeon moet ik zeggen. Het was een opwekkingsprediker van een paar eeuwen terug. En er was een student en die was pas afgestudeerd en die wilde ook in het team komen. En toen moest hij een proefpreek spreken of preken. En die jonge man die had heel goed zijn best gedaan, had een tekst of een gedeelte uit het Oude Testament. Maar hij had in heel die Oud-Testamentische preek had hij geen enkele keer het woordje Jezus gebruikt. En toen zei Spurgeon, stuur hem maar terug, zo'n mensen willen wij er niet bij hebben. Dus ik ben erop gefixeerd. Als ik een preek over het Oude Testament, om zeker de naam van Jezus te noemen. Want ik geloof dat de Heer Jezus in elke Bijbelstudie en preek en evangelisatie, ja, de naam van Jezus genoemd moet worden. Maar het kan ook zijn, nadat je een bepaalde nood hebt en je hebt voor die nood gebeden, dat je misschien wel een goed idee krijgt. Dat hebben we wel eens meegemaakt. Ik werd niet direct geholpen, maar er kwam een idee. En kon ik met dat probleem wat ik op dat moment had, kon ik gewoon aan het werk. Zo kan het natuurlijk ook. Maar dan is de vraag deze ochtend, hoe gaat deze weduwe dan te werk? Nou, eigenlijk heel simpel. Met wat ze heeft. Niet met wat ze niet heeft, nee, met wat ze heeft. Maar daarvoor moet ze eigenlijk iets heel vreemds gaan uitvoeren. En voor dat vreemde wat ze moest gaan uitvoeren, daar was heel veel geloof voor nodig. Heel veel. Je kunt het onderschatten. En dan zegt Elisa tegen deze vrouw, ga naar de buren. Haal zoveel mogelijk lege kruiken op. Verzamel alles wat je hebt waar maar olie in kan. Met dat, moest ik denken, dat kleine kruikje. Ik zie het al helemaal voor me, mensen. Ik heb het al beleefd. Dat wilt u misschien niet geloven, maar ik woon in een appartementsgebouw met 33 appartementen. En ik zag mezelf al aanbellen bij die mensen van, hebben jullie nog lege kruiken, lege flessen, lege kannen, lege schalen, lege dit, lege dat, glazen bokalen, kan ook, maar het liefste emmers. Hoe denkt u dat de reactie zou zijn van deze mensen? En dat ik dan mijn hele huis daarmee vol zou zetten, zouden de buren dan niet verbaasd vragen, waar gaat die man met al die kruiken doen? En als je dan zou antwoorden, uit dit kleine kruikje ga ik dus, ja, al die bokalen en kruiken vullen. Hoe zouden ze daar dan op reageren? Nou, ik weet hoe ze erop gaan reageren. Ik heet namelijk de Lange Hollander. Ja, zo sta ik bekend in het appartementsgebouw. Dus niet Hollander, maar Hollander. Hè? En ik denk dat die mensen gaan denken, die man is totaal doorgeslagen in zijn geloof. En zijn kleine kruikje, hè? Een beetje cynisch dan. Hè? En Elisa die zegt er nog bij, vind ik heel belangrijk, zorg er nou voor dat je genoeg kruiken verzamelt of ophaalt. Wordt hierdoor dan het geloof van deze arme weduwe getest? Of zij het wel echt kan geloven dat God al die kruiken gaat vullen? In ieder geval moet haar geloof praktisch gaan worden. Je zou kunnen zeggen, hoe meer lege kruiken zij ophaalt, hoe groter haar geloof is. Het lag helemaal aan haar. Zij alleen moest beslissen en laten zien wanneer ze denkt dat er genoeg kruiken in haar huis staan. Waren dat er 10? Waren dat er 15? Waren dat er 20, 25, 30? Dat kan ik u niet zeggen. Maar deze vrouw moest laten zien dat ze een groot verwachtingspatroon heeft. En dat vind ik zo'n belangrijk iets. Ik moet u bekennen, ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb altijd een heel groot verwachtingspatroon van de Heer. En als je een groot verwachtingspatroon, dan zeg ik niet om te stoeven. Ken je dat woordje, stoeven? Zeggen ze in België als je aan het opscheppen bent. Hè? Maar ik heb gewoon een groot verwachtingspatroon. En daardoor, ja, heeft de Heer me ook regelmatig gezegend. Een mooi voorbeeld van geloof is eigenlijk luisteren naar God, de opdracht uitvoeren, het volledig, ook al zegt je verstand dat het zinloos is, of zelfs in dit geval voor sommigen lachwekkend is, blijven vertrouwen op God. Ook al weet je niet hoe, altijd, en wanneer hij dat gaat doen of wil doen. Vers 4. Vind ik een mooi woordje, dat eerste woordje. Ga, zegt de profeet Elisa. Doe het. Ga op weg. Durf het aan. Zet een stap die niemand zou durven zetten. En kijk dan eens wat er gaat gebeuren. Soms heb je een duw in je rug nodig. Het is een geweldige geloofsdaad van deze vrouw om te doen wat die man Gods, Elisa, haar adviseert. En dan ook nog ondanks de smaad en de spot van de mensen om haar heen. Maar weet u, wanneer het gevaar groot is waarin je je kunt gaan bevinden, kan je meer aan. En waarom kan je dan meer aan? Omdat je dan op dat moment niets meer te verliezen hebt. Wat maakt het dan nog uit wat andere mensen ervan zeggen? Mijn moeder had dat heel sterk. Ik was altijd bang wat andere mensen daarvan zouden zeggen of zouden denken. En zeker niet zelf gaan invullen, dat heb ik ook wel eens gedaan hoor. Zelf gaan invullen, wat zou die persoon nou van mij denken? Daar moet je niet mee bezig zijn, want die denken vaak niet wat jij denkt dat ze denken. Dat is mijn ervaring. En de Heer die werkt in de verborgenheid zonder dat wij het hoe of het wat precies weten. En bij de voorbereiding kwam ik nog eventjes bij Psalm 50 terecht. Vers 15, ik zal hem voorlezen. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. De dag van de benauwdheid, die was hier. Ik had het van de week, op donderdag had ik het heel moeilijk. Toen heb ik dit uitgesproken. En ja, de Heer kwam zo dichtbij, dat idee had ik gewoon door de Heilige Geest. En alles viel van mij weg. Alle problemen, er was geen enkel probleem mee toen de Heer mij eigenlijk een schouderklop gaf. En dat was een fijne, bijzondere ervaring. En ik hoor altijd emotioneel dan. Ik ben blij dat ik nu geen tranen heb gekregen hier. Ja, deze tekst benadrukt dat de belofte dat God iedereen die hem aanroept in tijden van moeilijkheden kan helpen en kan bevrijden. En dat deze redding ook zal leiden tot een hernieuwde eer voor hem. Gaandeweg weet God vaten te vullen, om het nu zomaar uit te drukken, omdat hij de problemen, of sorry, ik moet eigenlijk zeggen, de mogelijkheden kan vermenigvuldigen, waaraan we zelf eigenlijk nooit gedacht hebben. En dan zien we in vers 5 dat de deur op slot gaat. Geen aandacht voor pottenkijkers. En dan begint ze te schenken uit dat kleine kruikje. De een na de andere grote kruik raakt vol. En haar ene zoon zorgt dat de volle kruiken weggezet worden. En haar andere zoon die levert de lege kruiken weer aan. En ik heb me toch afgevraagd, hoe lang zal dit geduurd hebben? Ook over dat kruikje. Was dat een druppelende stroom? Was dat een klein stroompje? Was dat een grote stroom die eruit kwam? Geen enkel idee. Maar ja, hoe lang zal het geduurd hebben? Een paar uur? Ik weet het niet. Schonk dat kleine flesje dan toch snel? Maar de weduwe doet één ding. Ze schenkt wel geconcentreerd door, omdat ze in het geloof staat. Het gaat hier ook niet over het geheim van het kruikje. Het gaat hier over het geheim van het geloof. Dat is waar hier sprake van is. En dan kan ik me voorstellen dat die ene zoon gezegd heeft in vers 6 van, moeder, we hebben geen lege kruiken meer. En meteen hield die olie op met stromen. Dit moet voor deze twee, ik weet niet hoe oud ze waren, nog vrij jong denk ik. Dat moet toch heel indrukwekkend geweest zijn wat zij hier meemaakten. Hoe zij God aan het werk zagen, ook voor hun toekomstig geloofsleven moet dat toch een enorme boost gegeven hebben. De vrouw kan dan de olie verkopen en dat levert zoveel op dat ze schuld kan aflossen, kan betalen. En ze houdt nog zoveel over dat ze nog goed van kan leven. En het belangrijkste was dat haar zonen bij haar konden blijven. fantastisch hoe dat hier allemaal gebeurt. We kijken vanmorgen hier in ieder geval naar een heel groot wonder, een prachtige redding van God. En toen moest ik denken, in plaats van een zuchtende weduwe, zien we hier, ik ga ervan uit, hè, een zingende vrouw. In plaats van twee angstige jongens, staan hier nu twee levenslustige kinderen. In plaats van een dreigende slavernij, schijnt hier nu de zon van de genade van de Heer. Ze kan verder, geestelijk kan ze verder en financieel kan ze verder. Zo'n wonder van God, zorg, moet toch een enorm vertrouwen hebben gegeven om verder te leven. En haar dankbaarheid blijkt uit het feit dat ze nu teruggaat naar Elisa om opnieuw te vertellen nu hoe het met haar gaat. Nou, ik denk dat het een heel andere mevrouw was. Haar noodkreet is een danklied geworden. En zo heeft de Heer het leven ten goede gekeerd. Wist dat bij mij? Wist dat bij u? Deze geschiedenis uit het Oude Testament leert ons veel over de realiteit van het leven, over de weg van het gebed, over de ontferming van God, over praktisch en actief geloof wat we hier gezien hebben, over het niet te vergeten om hem te danken en te eren. Maar het leert ons ook iets over de verhoring, namelijk zo direct, zo wonderlijk en zo royaal als deze vrouw geholpen wordt. En dan vraag je, waarom staat dit dan in de kanon van de Bijbel? Nou, ik denk dat dat een bemoediging is vooral. En dat we, ja, in het geloof moeten blijven staan. En dat deze arme weduwe van 3000 jaar geleden bijna door de Heer geholpen werd uit haar nood, uit haar armoede en uit haar onrecht. En dan is het goed om te weten dat de Heer het ook vandaag kan, ook al gebeurt het heel vaak niet op een dergelijke, ja, mag ik wel zeggen, spectaculaire manier. Eén ding weten we, zijn macht is groter dan onze problemen. Zijn ontferming is sterker dan onze, ja, machteloosheid. Zijn nabijheid overstijgt ons verdriet. Zijn aandacht gaat uit naar die in de nood getroffen vrouw en ook naar ons. Daar ben ik 100% zeker van. En dat de Heer dat eens gedaan heeft, geeft mij hoop. En ja, hij kan ook een zegen geven op onze inspanningen. En de Heer heeft niet beloofd, dat moet ik wel heel even goed onderstrepen, dat wij dus nooit geen problemen meer mee zullen maken, absoluut niet. Maar toch is zijn macht groter en daarom blijven we bidden, verwachten en vertrouwen. En tegelijkertijd kunnen wij ons gaan inzetten voor de mogelijkheden die wij hebben gekregen en een christelijke weg zoeken. Hoe dan? Nou, om te leren gaan met tegenslagen en problemen. Toch zegt de Heer ook vandaag, vertel het maar, vertel het maar. Elisa maakt duidelijk dat alleen respect voor God en het vertrouwen op de Heer, wat er ook gebeurt, ook in de maatschappij, vertel het maar, vertrouw op de Heer. Want als je vertrouwt op de Heer, dan is er toekomst. En God onderstreept dat hier met tekenen van redding. Vandaag blijven we verwijzen naar de Heer Jezus Christus. Met hem loopt het niet dood, maar gaat het via het kruis naar de eeuwigheid. Conclusie, dat wij onze eigen opvattingen en inzichten durven los te laten en het aandurven om blind te vertrouwen op het woord van God, de Bijbel. Ik heb een aantal jaren geleden iemand horen zeggen, of gelezen, dat kan ik er niet meer voor zeggen, maar als God A zegt en mijn gevoel en mijn verstand zeggen B, dan kies ik nog voor A. En ik denk dat dat een hele grote sleutel is. Vandaag de dag zijn wij bereid om het probleem van een ander tot ons probleem te maken, ook wanneer we zelf problemen hebben. Vroeger heeft een man mij eens geholpen toen ik in de problemen zat, terwijl hij zelf een groter probleem had dan ik had op dat moment. Dat vind ik toch heel knap, als je dat kunt. Want de bodem van de eigen kruik kan ook in zicht komen. En dan heb je de Heer hard nodig. Ons geloof wordt niet beproefd als de kast vol is, maar als de kast leeg is. En dan moet je wel leven in een dagelijkse afhankelijkheid van Hem. Maar ons geloof vanuit deze geschiedenis ook een aansporing zijn voor ons toekomstige geloofsleven hier op aarde, tot eer van de Allerhoogste Heer. En dan wil ik u nog een voorbeeld geven uit de praktijk. Dat vond ik zelf wel heel mooi. Een goed voorbeeld van wat we nu hebben gezien vanmorgen was een George Muller. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Een fantastische christen. Die leefde dus in de 19e eeuw in een tijd van een verschrikkelijke armoede, kinderarbeid, veel weeskinderen om wie zich niemand bekommerde. En in Bristol gaf George Muller leiding aan een groot weeshuis. Hij heeft meer dan 10.000 weeskinderen kunnen voorzien van voedsel, van kleding, van onderdak, maar ook van opleiding. Maar er was dikwijls financiële nood en op een dag was er helemaal geen voedsel meer, niets om te eten. Maar George Muller was een groot man met een groot geloof. Hij zei, de tafel gaat nu toch gedekt worden. En de kinderen moeten gewoon achter hun bord gaan zitten. En hij begon te bidden. En eenvoudig legde hij de nood in vertrouwen voor aan zijn hemelse vader. En hij dankte God bij voorbaat dat hij zou gaan voorzien. Wat een geloof, mensen. Wat een verwachtingspatroon had deze man. En toen hij amen gezegd had, ging de bel. Onvoorstelbaar. Ja, als de bel gaat, is het niet onvoorstelbaar. Maar dat er iemand aan de deur stond, natuurlijk. En de bakker stond aan de deur. En die zei van, meneer Muller, ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. En op een onverklaarbare wijze werd mij duidelijk dat de kinderen niets te eten hebben. Toen ben ik om 2 uur opgestaan. Toen ben ik broden gaan bakken. Ik sta er nu mee voor de deur. Even later stond de melkman. De melkboer, zeiden wij vroeger. Stond de melkman aan de bel. En hij vertelde dat vlak voor de deur van het weeshuis er een wiel van zijn auto, van zijn wagen afgelopen was. En hij zei, als jullie nu de melkkannen leegmaken, ja, gratis, dan kan ik mijn wagen laten repareren. Ik vind het een machtig mooi voorbeeld. Wij mogen dus ook dagelijks vertrouwen, we mogen onze handen openhouden. Hij geeft genoeg voor elke dag, dan mogen we op vertrouwen. Vrees niet is de kern uit dit Bijbelgedeelte. Wees niet bang, wees niet bezorgd, want je bent een kind van God. Zoek eerst het koninkrijk. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik wil blijven uitzien naar de onbeperkte bronnen van God met een nieuwe visie op de Heer Jezus Christus in het jaar anno 2026. Amen.